Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Voetbalpraat na een verlengd speelweekend in verband met Koningsdag. Er gebeurde weer genoeg. PSV nam een voorschot op de titel. Excelsior verraste Ajax en Vitesse is weer uit de min. Op de ranglijst dan in ieder geval. Op de bank is het een heel ander verhaal. Veel te bespreken dus met twee journalisten die keihard werken altijd. Maarten Wijfels en Freek Jansen. En de man voor wie een negatief saldo volkomen onbekend terrein is. Kenneth Perez, goedenavond.
Goedenavond.
Kenneth, wat houdt je bezig?
Premier League, dit keer. Ik las ik kreeg het toegestuurd vanuit jouw toko. Dat is in.
Dan moet het kloppen.
Dan moet het wel. Dus ik heb het wel 3 keer gecheckt.
Ja, heel goed. Heel goed.
Nee, maar dat is.
Dat is nieuws van de Times en de Daily Mail overigens.
Ja, ze hebben gestemd om dat ze willen een limiet op de gelden wat ze kunnen uitgeven. En dat gaat om salarissen, transfersommen. Okay. Geld aan zakenwaarnemers, dus daar gaat al 100 miljoen weg, daar al. En ze willen een limiet in 5 keer de minimale televisieinkomsten. Dus dat is ongeveer 600 miljoen. En daar moet je dan maar mee redden. Want Chelsea bijvoorbeeld had dit seizoen het niet gered met die 600 miljoen.
En er was een stemming inderdaad met 20 ploegen uit de Premier League.
Ik had het van jou toegestuurd.
City, United en Aston Villa die stemden tegen. En Chelsea heeft zich onthouden van stemmen. Waarschijnlijk omdat ze dachten, ja, wij zaten er al boven. Laten wij er maar niet over
Maar ze willen natuurlijk dan iets meer level playing field, denk ik. Weet je, wat niet alleen maar de rijkste. Je begint natuurlijk al met een gigantische voorsprong als City zijnde. Want je hebt natuurlijk al een selectie staan. Van hier tot Tokio. Ja. Dus de Crystal Palace. Maar het is wel zo, als iemand het leuk vindt om Crystal Palace te kopen. En heeft 600 miljoen om daarin te besteden elke jaar. Dan kan hij
dat doen.
Een soort van meedoen met. Als 18 biljardairs dat vinden. Ja, dan krijg je gewoon een soort speelgoedcompetitie.
Nou ja, precies. Maar jij noemt nu Crystal Palace. Dat was wel aardig. Er is een tijdje terug is er een nieuwe bond opgericht. Hè? De bond van. Ja, het is een beetje een gekke naam. De bond van kleine clubs. Ja, serieus. En die willen ook een stem aan tafel bij de. Zoals de ECA en zo dat heeft. En Steve Perry heet die man volgens mij. Ik weet even zijn.
Toch niet Collie?
Nee. In ieder geval de voorzitter van Crystal Palace, die was daar toen. En die hield echt een vurig verhaal wat jij zegt. Van ja, hij zegt, ik wil meedoen met mijn club, met de grote jongens. Maar ik krijg nooit de kans in Engeland. Er moet iets meer level, gelijk speelveld komen. Ja. Zodat wij ook kans hebben om ons beleid ergens toe te laten leiden. Dus misschien dat dit dan iets in die richting kan betekenen.
Als 16 clubs ervoor stemmen, dan is wel opvallend veel.
Vind ik ook, ja.
Steve Parrish heet die man. Okay. Dat is wel een bekende in Engeland. Maar die hield daar echt een pleidooi voor dit eigenlijk.
Die heeft dit aangezwengeld. Het doet een beetje denken aan de Formule 1, hè? Met salary caps en mogelijke uitgaven.
Ja, MLS ook een beetje. MLS, alleen, hier is het dus 600 miljoen. Ja, moet je ook maar hebben. Maar goed, er zijn natuurlijk genoeg mensen in de wereld, zeker 18... biljardairs die dat te grappig vinden en denken van, nou ja, why not? En dan kan je gelijk meedoen, want dit is natuurlijk vaak als je Crystal Palace zou kopen, dan duurt het wel even voordat het is. En nu heb je een beetje een soort van, die anderen kunnen niet weglopen met nog meer geld. Dus of het goed is voor de competitie, want ik hou ook wel van competitie. Natuurlijk is het leuk, want in Engeland volgens mij moet je daar elke week aan de bak, nu ook. Maar nu zijn er misschien 3-4 clubs die kampioen kunnen worden. Maar ik vind het ook wel op een of andere manier overzichtelijk wel. In plaats van Crystal Palace kampioen, dan West Ham kampioen. Dan, ik vind het wel overzichtelijk.
Ik vind het ook wel logisch op zich dat United en City tegen. Maar dan Aston Villa stemt dan ook opeens tegen. Dan denk je, wat zijn die van plan? Maar goed, dat zullen we aankomen de komende tijd.
Ja, precies. Ja.
Het schijnt in ieder geval door te zijn. Dus nieuws van de Daily.
Per wanneer zou dat dan ingaan?
Ja, het is nog een plan en er is nu voor gestemd. En dan weet je, dat duurt dan altijd even. Tenminste in Nederland. Ik weet niet hoe dat in Engeland gaat.
Het was een gedeeld moment van de week, zoals jullie gehoord
hebben. Ik vond het een goed moment, Kenneth. Ja. Dankjewel.
Ja. Maar tip van jou.
Ik had misschien gedacht dat jij ook iets zou doen met. In Zweden hebben ze tegen de VAR gestemd. Competitie in Zweden was. Die hadden nog geen VAR. En de clubs hebben daar gezegd, we gaan er ook niet aan beginnen.
Dus het is dus eigenlijk... Wij vinden natuurlijk dat wij de slimmer mensen zijn in Scandinavië. Ja. Maar de Zweden kunnen er wel wat van. Ik denk dat het door Thomas komt. Hij is natuurlijk bondscoach van Zweden.
Oh, ja?
Hij heeft dat natuurlijk wel helemaal zo van bekeken en hup.
Maar het is toch een interessant geluid.
Maar die hadden nog helemaal geen
voor. Een interessant geluid.
Nee, en die clubs hebben gezegd, van met meerderheid ook gestemd, van we gaan er niet aan beginnen. Dus,
denken jullie dat er veel landen zo zijn die het nu eigenlijk met terugwerkende kracht willen hebben?
Ik denk dat iedereen hem wel iets van een soort controlesysteem wil, maar niet meer dat het zoals nu werkelijk alles wordt nagekeken vanuit de gedachte, als we iets kunnen afkeuren, zullen we het doen.
Ja.
En daar moet je volgens mij, ik denk dat je niet aan ontkomt om dat iets minder frequent in te zetten. De VAR.
Ze wilden de grote dingen.
Ja, precies. En nu
wat valt onder de grote dingen? Want elke ding kan natuurlijk heel beslissend zijn voor de hand van Henry.
Ja,
Henri, sorry.
Ja, dat klopt, maar dat was wel gedefinieerd in het beginplan. Ja, ik heb nog wel eens bij Van Basten in een soort caravan gezeten voor de wedstrijd van Sparta, een bekerwedstrijd. Toen gingen ze het VAR-systeem testen met UEFA erbij. En toen was het echt gewoon alleen maar iemand verkeerde rode kaart, handsball, goal. En die bleven toen weg van buitenspel en allemaal dat soort...
Maar het is nu natuurlijk een VAR met vergrootglas geworden.
Ja.
Het is echt...
Ja, het zit hem vooral in de inconsequentie wat mensen zo dwarszitten.
Maar dat kan je niet dwarszitten, want dat is mensenwerk. Ja. Ja. Want VAR blijft mensenwerk, alleen er zijn meer mensen aan het werk. Dus ook meer irritatie. Want als je verwachting is dat dit dit is helemaal top, doelpunt of lijntechnologie in of uit. Dat is het natuurlijk niet. Het blijft mensen die het moeten beoordelen. En mensen maken fouten. Scheidsrechters en VAR maken best wel veel fouten.
Ja.
Maar dat is menselijk.
Het blijft toch een onderwerp van gesprek waarvan we misschien hadden gedacht dat
maar
dat.
Kun je in het begin dat dachten? Ja, maar wat moeten we dan over hebben op maandag?
Ja, klopt. Dank je dat alle
het is keer zes geworden.
Alles wordt nagekeken. Ja, nu weer Trauner natuurlijk. Guy. Trauner die heeft voor elkaar met die schop.
Maar wat zo ongelooflijk blijft, vind ik. Trainers kunnen helemaal uit hun dak gaan over een scheidsrechterlijke beslissing. Maar als hun eigen keeper iets doms doet of er komt een corner waar ze onterecht een doelpunt uit krijgen, en dan hoor je ze niet. Ja, fouten horen bij het spel. En ook eens een foute beoordeling van een buitenspelgeval. Alleen haal nou de absolute dingen eruit. Ja. Bal wel of niet over de doellijn.
Ik denk dat Coventry met je eens ben.
Ja, maar...
Dat denk ik natuurlijk echt.
Ja. In de halve finale van de FA Cup tegen United. Ja.
Maar Zweden... Nou, wel opvallend.
Ja,
ze hebben dus even 5 jaar aangekeken.
En denken, doen we het toch niet?
Ja. Dit gaan we niet doen. Hier gaan we niet aan beginnen. Goed, laten we het hebben over onze eigen competitie. Want er gebeurde dus weer genoeg in een ultra lange speelweek. Door Koningsdag, uiteraard. De week begon al spectaculair. Met onder andere Excelsior dat Ajax verraste. Maar toen begon het pas echt natuurlijk op de donderdagavond met PSV. Dat volledig gehakt maakte van Heerenveen. En zo goed als kampioen is, Freek. Hoe zou je deze titel omschrijven van PSV? Er komen altijd van die mooie teksten uit. En dan hoor ik altijd de titel van het collectief.
Dus je wil iets horen van Freek.
Ja, ik wil iets poëtisch horen eigenlijk nu.
Nou, dan komt die tromgroep. Nou, ik denk dat je toch puur aanval is de beste verdediging. Dat vind ik echt iets van Bos, wat hij erin heeft gekregen. Voor het begin van het seizoen, zijn eerste persconferentie, ging het heel erg over van de kamikaze trainer. En altijd de verdediging die veel te open lag. PSV kwam uit het seizoen met heel veel tegendoelpunten. Nou, en uiteindelijk heeft hij het toch voor elkaar gekregen om onwijs veel te scoren. Meer dan 100 doelpunten in competitieverband. Maar ook achterin de boel dicht te houden.
18 tegengoals.
Zonder de keuzes 17. te maken voor...
17 nog.
Ja, zonder de keuzes te maken voor veel verdedigers opstellen of ander. Nee, hij heeft eigenlijk overal types neergezet. Als je kijkt van Sangaré naar Schouten. Dat is eigenlijk een keuze voor het voetbal. Schouten die veel meer een voetballer is. In ook belangrijke wedstrijden gewoon Schouten centraal achterin neerzetten. Dest als linksback die eigenlijk alleen maar naar voren rent. En dan ook wel uiteindelijk ook weer op tijd terugrent. Maar wat me aangeeft dat hij dat hele team eigenlijk een besef heeft door laten dringen van... met elkaar verdedigen, met elkaar aanvallen.
Mooi dus. Aanval is de beste verdediging. Toch Maarten, is Bos zich ook juist op die verdediging gaan richten al vanaf het begin, toch?
Nee, maar precies dat. Vorige week inderdaad ook even beschreven. Ja. Ze liggen ook nog op recordkoers om de kampioen met de minste tegengoals te worden. Het all-time record is van FC Twente een keer 13.
Ja.
Maar die werden geen kampioen dat jaar. En PSV nu wel met 17. Dat is nog nooit gebeurd. Maar inderdaad, hij richt zich wel op de verdediging, maar vanuit het idee dat, precies wat Freek zegt, de aanval is de beste verdediging. Het begint voorin en daarom ook de rol van Luc de Jong, maar ook van Guus Til. Ja, als die met elkaar goed afjagen, dan is de kans dat de verdediging onder druk komt, is natuurlijk al minder. En daar is hij veel mee bezig geweest. En dat heb je teruggezien.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Luc de Jong heb ik ook weer aan het werk gezien donderdag.
Maar heeft hij ook niet gewoon meegeholpen samen met de leidinggevende om gewoon een hele goede selectie samen te stellen?
Ja, alleen...
En dan ook nog die goede selectie op een bepaalde manier te laten spelen. En ik vind wel die, wat jij zegt, schouder voor Sangaré. Weet je, dat geeft wel de gedachtes aan. Want iedereen zei, ja, Sangaré... Je hebt zo'n iemand nodig op middenveld, want anders kan je niet enzovoort. Alleen ik heb ook altijd gezegd, ja, als je maar goed genoeg aan de bal bent, dan heb je helemaal geen breker nodig. En dat is gebleken met Schouder, met Veerman op het middenveld, met Tilman af en toe. Of met Til, die niet zo goed aan de bal is, maar in ieder geval wel met dat druk zetten. Ja. Maar ook gewoon, het werk is eigenlijk, slag hebben ze geslagen met de transferperiode. Ja. En dat is niet alleen maar Peter Bos, dat is ook Peter Bos, maar dat is zeker ook... Marcel Brands en Stewart, die daar een grote rol in.
Alleen de roep de afgelopen jaren was, want PSV kreeg 82 tegengoals in de competitie in de afgelopen 2 jaar. Oh, ja. De roep was van, haal nou eens een paar echte verdedigers. Ja. En in die verdediging is alleen Dest is gekomen, wat eigenlijk meer dan linksbuiten is.
Ja.
En voor de rest doen ze het met dezelfde spelers als er al waren. Mm-hmm. En dat is op zich wel best wel opmerkelijk, want ja, Boskagli...
Maar dat geeft maar weer aan, Maarten. Geef maar weer aan hoe belangrijk een trainer is voor een ploeg.
Ja.
Nu met Arne Slot, dan hoor ik mensen zeggen... Nou, de geraamte staat, dus het maakt bijna niks uit wie daar komt. Man, echt, het is zo bepalend wie aan de knoppen zit bij zo'n team. En dat gaat om elke dag, om elke zin die je zegt, elke handeling wat je doet.
Maar daarom is het ook, ik kan me er bijna aan ergeren wel... Er wordt op tv toch nog gezegd... Ja, Robin van Persie kan wel trainer van Feyenoord worden... met dan een ervaren assistent. Maar er zijn heel veel zaken in het voetbal... zijn chefzaggen, zoals ze in de politiek zeggen. Die kan alleen de hoofdtrainer overbrengen. En Robin van Persie kan best een getalenteerde trainer zijn. Maar hij heeft toch geen idee hoe je een volwassen selectie... met allemaal volwassen profs, hoe je dat managt. Dat
en weet ook
je
met nog de wel.
Toch vind ik het heel leuk dat hij nu nog hele...
Nee, zeker, maar vertel Feyenoord.
Maar met de erfenis van Slot was dat toch...
Maar hoe kun je dat nou opperen? Ja, ik blijf dat echt onmerkelijk.
Je bent opeens de manager van een spelersgroep en van de staf. Ja. Zegt Kenneth ook altijd. Dus,
Maar dat, maar ook... Ja, precies. En je hebt toch ook de voorbeelden gezien?
Daar heeft hij wel aan gewerkt dit jaar. Want hij blijkt een staf te hebben van hier tot Tokio bij het onder 18.
Ja. Maar hoeveel voorbeelden moet je nou nog hebben dat je kunt... Als jonge trainer die nog bijna geen ervaring heeft... Van Bronckhorst had advocaat nodig om hem te redden. Ja. Cucu had Hiddink nodig om hem te redden. Van Bommel hebben we zien sneuvelen. Ruud van Nistelrooy. John Heitinga. Hoeveel voorbeelden wil je nog hebben?
Maar
en dan toch maar weer roepen dat hij dat moet doen.
Dames
en
heren, Veen.
Je hebt ook een voorbeeld die het wel... Frank de Boer was er wel een van die het wel kon. Ik geloof namelijk wel... Ik geloof heel erg dat head first. Hè. Gewoon gaan voor die kans die je krijgt als trainer... Niet zoveel opbouwen en al die dingen. Maar gewoon, als je de kans krijgt, dan instappen. Zo zit ik erin. Want als je het kan, dan kan je het. Als je het niet kan, dan kan je nog 20 jaar ervaring overdoen. Dan kan je het alsnog niet. Want je moet... Wat het belangrijkste is, wat mij betreft, van een trainer is... Is natuurlijk zijn oefenstof. Leuk, al die dingen. Ja. Maar het is meer van, hoe brengt hij het over op een groep? Krijgt hij een heleboel mensen van die groep, krijgt hij die mee ergens? En sommigen hebben dat echt gewoon van nature op zijn 40ste of zijn 41ste net begonnen. Maakt niks uit. En sommigen leert het nooit.
Maar is het geen kwestie van fouten maken en daarvan leren dan?
Ja, maar fouten maken is natuurlijk niet de bedoeling bij een Feyenoord.
Nee, dat precies.
Fouten maken is ook bijna niet de bedoeling bij Heerenveen. Het is... Kijk, de KKD of de keukenkampioendivisie, dat vind ik wel een competitie waar ook de spelers weten. Dat kan je een beetje spielerij, een beetje uitproberen. Ja. Kijk, de Eredivisie is natuurlijk hoe je het weet of verkeerd in serieuze competitie, vinden wij. Mm. De Engelsen blijkbaar niet, want
die kennen.
Ze weten niet helemaal wie aan de slot is, man. Wat is er voor onzin?
Maar zondag trouwens was Jozef Oosting op tv.
Ik heb het gezien, ja.
Ja, maar die vertelde letterlijk... ik heb ongeveer alles getraind wat los en vast zit... behalve de C-jeugd. En voor de rest, en dat heb ik, ja, dat heeft hij, vond hij vervelend dat hij steeds niet op de cursus mocht komen. Maar ik heb het wel nodig gehad om de trainer nu te zijn die ik ben.
Maar hij, en, dat, is, ja. dat geldt voor hem.
Dat geldt toch voor bijna allemaal?
Bijna, maar niet allemaal. Je hebt de uitzonderingen, vind ik. En ik snap wel gedacht, want er zijn genoeg gesneuveld. Maar het heeft ook te maken met dat de grote namen die misschien trainer willen worden, die hebben natuurlijk zoveel kwaliteiten gehad als speler, dat ze het alles kwam een beetje makkelijk.
Ja, maar
weet je wel, en als trainer moet je, het is niet voor niks denk ik dat Ten Hag aan de slot, weet je, ik doe ze misschien te kort, maar niet topspelers, maar middelmaat. Ja.
Van Gaal, advocaat, ja.
Peter Bos,
noem ze allemaal maar op.
En die andere categorie met Van Basten, ja, die beginnen zich dan toch een beetje te ergeren aan het niveau wat ze trainen.
Ja, maar ook de workload. Het is echt, zeker nu, nou, zo'n trainer, dat is echt niet te benijden. Nee. Qua, weet je, het lijkt me geweldig om met zo'n groep te werken, ergens naartoe te werken, successen, fiasco's, whatever. Maar het is 24/7.
Ja, maar dat is het. En wat trouwens wel mooi is aan Van Persie, die had ook, op een gegeven moment had je de roep, ja, oud-internationals, die mogen cursussen overslaan en die mogen dat in een halve. Hij heeft een heel lang traject gedaan. Hè? Dus hij heeft wel gekozen om
dat
hele...
Was dat Jaap Stam die zei van, ik ben niet gemaakt om in een klaslokaal te zitten?
Ja.
Maar hij heeft dat hele traject van al die verschillende cursussen heeft hij gedaan. Dus dat vind
dat
ik wel heel erg.
Maar waarschijnlijk doen, omdat...
Ja, maar dat is toch mooi?
Ja, maar goed, hij kon niks anders.
Nou ja, je
dus
kunt
is niet de keuze van hem.
Nou ja, volgens mij kun je dan in het buitenland, hoor je ook wel eens. Ga ik in Ierland met die plannen.
Ja, maar volgens mij is dat allemaal niet meer, zeg maar. Ja. Volgens mij is dat
ik vind het goed dat ze dat doen.
Ja, absoluut. Een klein uitstapje was dat van PSV. Wil ik toch nog even op terugkomen. Want Luc de Jong, donderdag heb ik hem ook weer dingen zien doen met kaatsen van ballen van 80 meter en zo. Ja,
bal vaster dan ooit.
Wat is er met hem aan de hand?
Die bal als een stam en op Van Aanholt ook. Die gewoon die kaats neerlegt.
Ik vond meer al die uitzakken en dan keihard in de voeten en dan gelijk klaar liggen. Dat is niet wat hij normaal doet. Dit was echt. Het was ook een bijzondere prestatie van PSV afgelopen donderdag. En ik denk dat het ook iets te maken heeft met die frisheid. De frisheid die ze terug hadden en een soort van statement wat ze wilden maken.
Ze waren wat dagen vrij.
Maar de statements waren wel duidelijk daarna. Hè? Wij zijn wel echt de beste hoor. En de vrije dagen richting de bekerfinale natuurlijk. Die frisheid en de statement. Ja, en dan krijgen deze...
Een soort uitbarsting was het, vulkaanuitbarsting.
Maar verbaast het jou dan nog vooral, Luc de Jong? Jij hebt natuurlijk met hem gevoetbald. Ja, als jij hem, laat me zeggen, dit seizoen ziet.
Nou ja, meer zijn... Ja, kijk, heel balvaardig is hij nooit echt geweest. Koppen, dat kon hij al toen hij bij Twente even opkwam. Dan was hij echt fantastisch. Daar is hij nog beter in geworden. Alleen hij is, vind ik... Het lijkt alsof hij nog slimmer is geworden. Hoe hij zich beweegt, hoe hij... Zeg maar heel even een stapje naar buiten. Weet je, dan creëert hij iets meer tijd voor zichzelf. Waardoor hij meer tijd heeft om de bal aan te nemen. En hij heeft toch de assist van het jaar.
Ja, zo.
Volgens hemzelf.
Ja,
nee, dat was het.
Jij gelooft niet dat het
een assist
is. Nog
steeds niet, nee. Maar in ieder geval, hij heeft een wereldseizoen natuurlijk. En hij is op weg om topscorer te worden. Ondanks dat Pavlidis hoopte dat die ene paas op hem was gekomen.
En ook nog de meeste assist.
14 assist.
Ja. Ja, maar het is echt geweldig. Echt... Geweldige professional, een voorbeeld, heb ik vaak gezegd, voorbeeld voor alle jonge profs of profs in zijn totaliteit van hoe kan je ook met je vak bezig zijn. Niet de allermeest getalenteerde ter wereld, maar heel ver kunnen komen, want je moet je nagaan. Hij is toch wel gewoon in de selectie van Barcelona geweest. Ik weet dat Koeman daar zat. Hij is belangrijk voor Sevilla geweest in de UEFA Cup.
Europa League.
Weet je, hij heeft daar wel aan geroken aan de top. Hij is natuurlijk net niet goed genoeg voor de... om daar basisspeler bij Barcelona en zo te zijn. Maar een zeer, zeer, zeer goede professional die het voorbeeld geeft.
En hij merkt ook dat het echt hem goed heeft gedaan om met Oranje te stoppen. Want precies in die weken dat je even gas terug kan nemen, dat doet hij dan ook. En blijft hij dus een heel seizoen fit. Wat anders echt niet was gelukt. Dan had hij echt wat gekregen en dan had PSV wel een probleem gehad.
Wel lullig voor Peppi.
Die dacht even wat kansen te gaan krijgen. Die komt nu alleen als linksbuiten af en toe erin. Toch nog één ding, want het is een geweldig seizoen natuurlijk van PSV. Laat dat duidelijk zijn. Aanval is de beste verdediging, is het motto van het kampioenschap. Maar die wedstrijd tegen NEC, die ze hebben verloren. Wordt dat iets wat ze de rest van hun leven dwars gaat zitten?
Nou ja, de rest van je leven. Ik zag dat in jou, wat jij ons stuurde. Dat is misschien wat veel. Alleen,
je gaat toch altijd terugdenken?
Er lag wel een kans om inderdaad een heel seizoen ongeslagen. Dat was gelukt.
Maar ze kunnen nog altijd record pakken, meeste punten, toch? 93 punten, als ze die pakken nu. Ja. Dan heb je
Nee, maar ik denk
ik vind internationaal dat meer.
Ik wou zeggen dat
je meer een soort van. Ondanks dat ze zo trots waren enzovoort. Ik denk dat ze daar nu iets anders naar kijkt. Ondanks dat Dortmund echt zeer verrassend vind ik naar de halve finale. Want dat vond ik echt heel erg meevallen. Ja. En ik vind dat wel een gemiste kans was om echt wel eventueel zelfs de route van Dortmund te bewandelen. Van Atletico Madrid, ja. Dat is natuurlijk ook niet top of the bill.
Nee. En nu Paris Saint-Germain voor Dortmund. Nou, die had PSV ook kunnen pakken. Als je dit zo ziet tegen Heerenveen.
Nee, maar wel doorkomen over Dortmund heen. Dat was al wel, weet je, dan heb je echt wat laten zien.
Maar die wedstrijd, het zat hem al, als je nog eens terugkijkt. De eerste minuut. Balaanname Bakayoko. Een slap buitenkant voetje. Dortmund was meteen weg. Ja. Er waren een aantal die waren er gewoon niet klaar voor.
Maar ook in thuis.
Ik vond ook dat het echt bij Peter Bos lag. De tactiek wat hij voor koos uit.
Wat het cynische was. Hij was eigenlijk te behoudend in de terugwedstrijd. Terwijl hem vaak wordt verweten
dat hij te
aanvallend. Ja. En nu had hij eigenlijk iets ingebouwd van een beetje meer. Dat werkte niet.
Maar dat inbouwen van tegen Fulkruk en zo. Dat vond ik een misvatting. Ja, maar je dat hoefde te doen. Kijk, als ze nou geweldige aanvallers hadden, kan je me voorstellen dat je de ruimte zo klein wil maken. Maar dat was niet het geval. Nee, dus ik vond dat wel. En je zag ook toen ze dat omdraaiden in de tweede helft. En ik weet dat je dan op zoek naar iets bent. En zij het speel wat behoudender. Maar ja, toen zag je echt wel de PSV die ze had moeten zijn de hele wedstrijd. En dan hadden zij maar ik denk wel dat ze echt grote kans had gehad om door te gaan. Maar dat vond ik wel.
Hij zat met Lozano en Bakayoko. In de heenwedstrijd was dat al. Zaten allebei niet in de wedstrijd. Toen dacht hij, uit daar in Dortmund. Stel dat die twee weer niet, dan spelen we misschien met 9. Dan ga ik toch één kant een beetje camoufleren. Ja. Met iemand op middenveld. Alleen het bleek dat ze beter waren.
Ja, als
je
wel kan. Ja.
Ja. Ja. Dus dat is wel.
Want ook in het heen hebben ze.
Maar dat vond ik gemist.
Laten liggen.
Gemist. Ja. Ik wil alle meegaan in alles over Peter Bos, hoe geweldig. Maar dat vind ik wel dat je dat ook wel mag benoemen.
Die wedstrijd tegen NEC en dan dus die ene wedstrijd tegen Dortmund. Dat zijn de wat mindere kanten aan het geweldige seizoen van PSV. Het mag nogmaals gezegd. Jullie zijn ook geweldig in vorm. Ik ga de pauze straks gebruiken om een kwartier voor jullie te klappen. En daarna zijn we terug. Dan gaan we het hebben over de nieuwe trainer van Feyenoord en Ajax. Heel graag. Tot zo. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat, waarin we het al hadden over het officieuze kampioenschap van PSV. Dat is officieus omdat Feyenoord wist te winnen van Go Ahead Eagles. Onder andere door een doelpunt van Ueda, die hem toch maar weer maakte als vervanger van Jiménez. Zien jullie een beetje onder de indruk van de...
Had een beetje pech ook in die wedstrijd.
Nieuwe eerste spits.
Die ene redding, die de keeper helemaal geen idee. Die andere steekpaar hebt en hij pakte hem. Dus je gunde hem die goal wel, want hij wil natuurlijk ook graag laten zien.
Ja, maar je weet eigenlijk toch pas wat deze jongen nou echt kan als je hem eens een wedstrijd of 9 de kans geeft.
Mm. Dat is maar zie je nu gebeurd. Al dingen waarvan je denkt, hey...
Nou, ik moet al terugdenken aan de eerste wedstrijd dat hij hier in Nederland volgens mij Sparta uit. Toen kwam hij erin. En toen zag je wel, was de tweede wedstrijd van het seizoen. Toen zag je wel een paar dingen. Hij was snel weg. Heel goed in de lucht. Goede timing. Alleen hij is gewoon weinig aan bod gekomen.
Ja, ik denk ook wel dat het oké is, hoor.
Ja.
Ik denk wel dat echt.
En de geluiden is dat hij op trainingsveld wel indruk maakt. Maar daar heb je verder niet zoveel aan. Want je moet een wedstrijd laten zien. Ja. Maar het is natuurlijk dat hij heeft nooit echt Jiménez eruit kunnen spelen. En Jiménez heeft natuurlijk wel over een langere periode natuurlijk een hele matige vorm gehad. En dat is wel
is ook wel echt een lastig pakket voor zo'n trainer.
Ja, tuurlijk.
om hem... Wanneer ga je dat doen? En dan komt de bekerfinale enzovoort. En ik denk nu ook dat... Hoe heet het? Nou ja, zal hij de laatste wedstrijden spelen? Of gokken ze toch op die transfer van...
Dat is het. Ja. Waarschijnlijk. Dat was toch het verhaal. Ja. Dat hij bleef staan omdat zijn transferwaarde...
Maar het leek alsof hij bijna minder werd.
Ja. Ja, dat is ook zo.
Dus hij staat een soort van in de etalage eigenlijk, Jiménez, nu de laatste wedstrijden.
Ja, toch? Dat was het verhaal.
Geldt dat ook voor Bijlo dan?
Nee.
Nee, nou, dat is dan de oranje etalage waar je dan op doet.
Oranje etalage.
Maar niet de etalage van transfer, maar wel dat ze hem natuurlijk nog die wedstrijden gunnen, zodat hij zich kan richting het EK zichzelf warm kunnen draaien.
Want jij denkt dan, Freek, dat volgend seizoen Welleroyter...
Nou, één van de twee zal Feyenoord verlaten.
Ja, maar dat is toch 1000% Welleroyter.
Welleroyter. Maar ja, dat zou...
Nou, is dat zo?
Ja.
Ja?
Ja, waarom niet?
Nou ja, omdat als je vanuit Feyenoord beredeneert, wie is nu... Als je nu moet kiezen, welke keeper bouw je dan op volgend seizoen? Dan bouw je toch wel een Reuter?
Nee, je hebt,
die zal
nee maar je, voor de toekomst bouw je toch op Bijlo? Is toch een keeper waar ze altijd heel veel vertrouwen in gehad hebben. De enige wat je kan zeggen over Bijlo is zijn fysiek. Maar je haalt toch, daarom halen ze ook, daarom hebben ze het goed gedaan in een hele goede tweede keeper te halen. Dat moeten ze weer doen natuurlijk. Want,
dat zou kunnen, maar wie gaat dat doen als keeper?
Maar Bijlo levert nu nul op, denk ik. Dat is toch geen club die nu Bijlo denkt. Er was er sprake van United vorig jaar. Mm-hmm. En dat, daar heb je dan veel geld. Ja. En nu is er toch niemand die Bijlo gaat halen. Dus dan is het toch logisch dat, dat ze hem.
Ja, maar dan heb je
houden.
Dus een eerste keeper. Waarbij je dan een tweede keeper moet hebben.
Een hele goede.
Die heel goed is. Dat klinkt toch ook een beetje.
Nou ja, ik vind dat een club zoals Feyenoord en PSV. Die horen gewoon twee hele goede keepers te hebben.
Jawel, er mag wel een hele goede tweede keeper zijn met zo'n eerste keeper. Maar goed, maar hoe zou jij je voelen als je Welleroyter was dan nu?
Nou, dat heeft hij ook duidelijk aangegeven. Ja, maar nu ga ik dan ook weg.
Ja.
En dat zou Feyenoord hem ook moeten gunnen.
Maar die laatste vier wedstrijden bedoel ik, dat je enorm...
Ja, hij heeft ook genoeg laten zien. Ja. Dus voor hem is het al gedaan. Dat is gewoon van wachten op welke clubs er gaat komen. Of er clubs komen. Het is natuurlijk ook niet een keeper van wereldniveau.
Ik sloeg vanochtend... Spaanse krant, Marca, maar weer eens open. En dan werd Dick Schreuder...
Je hebt Kenneth gezien.
Ja, ongelooflijk. Die kijkt ook naar
ESPN. Overgenomen.
Ik sprak Marca vanochtend.
Ja. Maar zo is het waarschijnlijk wel gerold. Want tot enkele uur geleden had Schreuder niets gehoord.
Oké, kijk.
Dus dat...
dus de jongens bij ons, wat in de krant staat? Jongens, is dat wat hij zegt?
Ja, ze nemen Kenneth waarschijnlijk te serieus in Spanje. Dat kan ook een fout zijn.
Ik denk Perez, zal wel iets
vertalen. Dat zal wel kloppen. Goed ingevoerd. Spanjaard Perez. Ja, nee, dat...
Dick Schreuder had niks gehoord van
Feyenoord. Ja, tot een paar uur geleden niet. Dat hebben de jongens bij ons even gecheckt. Ja.
Ik heb trouwens helemaal niet gezegd dat hij naar Feyenoord gaat. Ik zeg alleen dat ze gewoon een goede optie zijn voor Feyenoord.
Ja, grappig, ja.
Ik ben niet Hans Kraaij.
Bij jullie in Voetbal International hadden jullie sowieso een aantal namen genoemd. Ja. Met van trainers uiteraard.
Ja, gewoon die, mogelijkheden.
Zijn dat mensen dan die kans maken? Of is het
nee, nou ja, wat ik begreep van Martijn is dat ze nu gewoon eigenlijk de komende week
Krabbedam,
tijd gaan
hè,
nemen. Martijn Krabbedam om gewoon goed in kaart te brengen welke trainer nu moet gaan worden. Hè? Of de bekende profielschets en wie daar naar bij hoort. En vorig jaar hebben ze dat natuurlijk ook op de achtergrond gedaan toen ze speelden met Slot. En wat was het toen? Chelsea, Spurs,
Tottenham, ja.
Met die clubs. Maar toen stond ook onder meer Maurie Stijn stond toen op de lijst. Ook Wayne Potter begreep ik. Maar kijk, Stijn staat nu niet op de lijst.
Maar wat staat er op staat dan in type Slot? Is dat wat ze opzetten? Of zeg maar zo'n omschrijven van welke trainer je wil hebben?
Ja, dat zal het zo zijn. En dat zal inderdaad een type Slot. Daar zullen ze natuurlijk naar streven. Dat is logisch. Maar, ja. Alleen...
Maar type Slot is
dan nog precies.
Wat is dat?
Ja, dat is een hele interessante. Wie schaar je onder type Slot?
Ja, want ik denk als jij 10 Nederlandse trainers uitnodigt, dan gaan ze hetzelfde zeggen van ja, aanvallen, al die
Maar dat alleen, hou je bij
alleen,
alle clubs,
alleen het gaat het niet zozeer om, maar het gaat eigenlijk veel meer om die andere dingen. Ik vond ook een leuk verhaal over die Graham Potter vandaag, in jouw krant volgens mij. Over dat als hij op gesprek kwam, zat die clubs echt zo van wauw, het is echt iets heel anders. Dat is niet 4-3-3 en dit is dus zo. Nee, het was veel meer de mens, de speler. En dat had Oosting ook over gisteren.
Precies.
Dat leerde hij in de zeejeugd, volgens mij.
Nee, over alles getraind, alleen de zee.
Ja, maar het ging over een jongen die met gescheiden ouders. En oh ja, shit, ik moet hem anders benaderen en zo. En ja, dat gaat wel een beetje op tegenwoordig. Het is veel meer managen van spelers dan de tactiek.
Maar dat is het. Maar nu wordt er heel erg gefocust inderdaad op... Inderdaad, op cijfercombinatie als speelwijze. Maar het gaat om hoe je met mensen omgaat. Ja. Echt, meer dan ooit.
Mensen bewegen één richting op. En natuurlijk, kijk, Arne Slot heeft natuurlijk ook tactisch heel veel betekenis. Maar het is bijna minder belangrijk dan hoe je...
Maar dat is het toch? Dat zie je nu toch ook weer bij Jurgen Klopp en Salah.
Ja.
Jurgen Klopp kan op allerlei manieren spelen en hij kan alles doen.
Maar
als dit gebeurt... Ja. Langs een zijlijn, daar gaat het om.
Ja, je moet ook net even weten wanneer iemand een dag vrij moet geven.
Want dan kan je nog zulke goede plannen hebben. Maar Salah gaat het echt niet voor je doen.
Nee.
Maar
daarom is ook zo interessant nu Arne Slot. Wat eigenlijk nergens wordt belicht is. Je gunt Arne Slot eens een goede crisis. Want daar hebben we nog helemaal niets van gezien.
Nou, ik denk dat anders was ik zelf niet direct een hele goede.
Nee, maar snap wat ik wil zeggen.
Jawel.
Hij heeft nog nooit, en misschien is hij zo goed dat het hem nooit zal overkomen dat hij 3-4 keer achter elkaar verliest. Maar we weten totaal niet hoe is hij dan. En hoe reageert hij dan op spelers?
Ik heb wel een idee.
Ja? Nee, we weten het toch niet? Hebben we nooit gezien in Nederland.
Nou, wat is jouw idee?
Nou, hij is natuurlijk heel eerzuchtig. En hij kijkt alles, hij hoort alles, leest alles. En kijk, ik krijg nu natuurlijk alleen maar goede kritieken.
Commentaar, ja.
En ik denk wel dat hij, zoals alle andere toptrainers, topspelers, die haat verliezen gewoon. En ze worden krieperig en worden een beetje... Dan is de vraag van een journalist opeens hele domme vragen. In plaats van, interessant. Dat zou hij ook wel hebben. Alleen ik hoop niet voor hem dat hij die crisis gelijk bij Liverpool...
Maar daarom bijvoorbeeld Klopp ging naar Liverpool. Terwijl hij bij Dortmund, die had 18e, 17e gestaan. Een verschrikkelijk seizoen. Die man was... Maar dat had hij in zijn rugzak gestopt.
Hij had zijn crisis gehad.
Erik ten Hag. Eerste half jaar Ajax, PSV werd kampioen. En Ten Hag stond er met die capuchonnetjes te praten. Er moest van alles veranderen. Hij heeft daarna de crisis met dat hij voor de camera moest... omdat Van der Sar niks kon zeggen met... wat was het?
Met Overmars.
Met Overmars. Die heeft het wel voor zijn kiezen gehad. Dat heeft Slot bij Feyenoord nog helemaal niet gehad. Dus je zou hem gunnen dat zijn rugzak wat dat betreft ook
bij
voor
AZ
was.
Ook niet, heeft hij ook niet een...
Niet echt.
In die mate.
En
dat
bij AZ
echt...
natuurlijk ook... Die speelden toen een paar keer achter elkaar gelijk, volgens mij. Toen de hele serie onder meer bij Sparta, dat was het zo'n voorsprong weggaven. Maar dan is het nog steeds minimaal, precies. Ja.
Dus het is gewoon interessant.
Maar tegelijkertijd, misschien is het wel de eerste
crisis. Hij mist een crisis. Ja. Maar jij hebt niet genoeg crisis gehad in de wereld.
Arne, we gunnen jou een goede crisis.
Ik gun
maar in positieve
geen
zin.
Crisis,
nee, dat ben je als one-liner.
Bijvols praat Slot de crisis aan. Ja.
In dit tijdperk weet je niet wat er wil.
Kan ik je niet beloven, Maarten, dat niet de titel wordt van de pot.
Slot verdient de crisis.
Nog één ding, want we hadden het erover dat het mensenkennis belangrijk is. Dus ook mensen af en toe een dag vrijgeven. Jiménez heeft even vrijgekregen. Die was bij Spurs Arsenal. En Geertruiden had ook een paar dagen vrij. Die was naar West Ham Liverpool. Wat vind je daarvan, Kenneth?
Als ze dat leuk vinden, moeten ze dat doen.
Ja.
Ze weten ook dat het dan weer speculatie oplevert. Ja, en dat ze een beetje aandacht krijgt over dit soort dingen. Maar misschien vinden ze het hartstikke leuk om naar zo'n wedstrijd te gaan.
Maar dit zijn ook de twee spelers samen met Wiever, waarvan men vanuit gaat dat die komende zomer een transfer gaan maken.
Dus is het nog meer opvallend?
Nou nee, maar dit is niet op zich niet verrassend. Of dat
ze mogen wel naar een wedstrijd.
Ja. Voor mij wel, maar je gaat toch denken... Hey.
Waren ze met EasyJet of waren ze met PrivateJet?
Dat weet ik niet.
Dat weet je niet?
Gaan we weer uitzoeken.
Ik dacht dat jij een beetje onderzoeksjournalist was.
En dat staat niet op v.nl.
We hadden het al net al even over Erik ten Hag, die wel dus een crisis meemaakte in zijn trainersloopbaan. Wat mij zo opvalt, Freek, is dat hij ook steeds wordt genoemd als mogelijke trainer bij Ajax. Maar waarom zou hij dat...
Dat blijft heel erg bijzonder.
Ja.
Nou, en vanuit Ajax volledig te begrijpen. Het is de allerbeste die je kan krijgen op dit moment. Maar vanuit Ten Hag zijnde, dat denk ik, je hebt eigenlijk alleen maar te verliezen bij Ajax.
Maar je hebt heel wat mensen op Ajax zitten met Voetbal International. Hebben die iets gehoord?
Nou, ook wel die signalen dat Ten Hag gewoon eigenlijk op nummer 1 staat. Maar dat is natuurlijk niet gek, want... Ja, dat is gewoon de best denkbare trainer voor Ajax. Alleen, hoe lang is natuurlijk... Die zit er bij United. Het is de vraag hoe zijn toekomst daar is. Daar moet je dan op wachten. En dan moet het misschien dat hij dan daar ontslagen wordt. Ja, dus dat is allemaal afwachten. Ondertussen hebben ze wel natuurlijk ook andere opties.
Maar hoe lang ga je daarop wachten?
Nee, dat is dus ook de
vraag.
Welke
andere opties? Heb
Potter is denk ik volgens mij de meeste.
Hebben ze daar een aantal gesprekken? Is dat echt... Ja. Want ik lees elke keer dat het een kwestie van geld. Vraag en aanbod.
Ja, volgens mij... speelt dat wel, maar volgens mij kan dat ook wel van tafel worden geveegd.
Ja?
Dat het om geld gaat. Volgens mij zit daar wel, wat ik begreep, wel een oplossing.
Maar waar gaat het dan over? Vinden.
Nou, dan zal het, de andere voorwaarden. Ja, misschien zal het gaan over zijn stem, bijvoorbeeld in het aankoopbeleid, waar Ajax toch wel wil echt een trainer daarvan weg wil houden.
Helemaal.
Nou, wel. Ja,
dat kan nooit helemaal natuurlijk.
Nee, dat is natuurlijk een beetje de verandering die ze in het verleden hebben gehad. Ten Hag en Overmars, die hadden gewoon veto met z'n tweeën. Nou ja, dat draait als een tierenlier. Maar dat maakt dit natuurlijk ook weer gek. als je dus Ten Hag zou nemen, ja, dan gaat Ten Hag natuurlijk geen genoegen nemen met minder stem in het aankoopbeleid. Want dat ging destijds
maar
natuurlijk
Ten Hag,
wel.
Dat kan toch
dus ik kan me ook niet voorstellen, vanuit, tenminste als je Ten Hag bent, dan stel dat het misgaat bij United. Maar dan komt er toch vast wel een mooie Duitse club waar je naartoe gaat. Of een andere mooie Engelse
club. Zolang kan je toch ook niet wachten. Maar het duurt al lang, want het is bijna mei. Ja.
Maar je hebt er ook alleen maar te verliezen als Ten Hag zijn, of niet?
Ja, maar goed, je hebt ook mensen die gewoon aan het werk willen blijven. En die denken van, als dit niet is, dan ga ik denken bij Ajax. Dat vond ik heerlijk. In Nederland, weet je, dat kan ook. Zijn vrouw wil misschien terug. Tuurlijk. Ik zeg maar wat, hoor.
Kijk, dat soort overwegingen, dan is het...
Ja, maar dus je kan het nooit helemaal uitsluiten.
Nee, exact. Nee, precies. Nee.
Het zou je wel verbazen.
Vanuit Ten Hag perspectief zou het me verbazen. Ja. Vanuit Ajax perspectief totaal niet. Nee, dat is lijkt de beste me die je kan hebben.
Ik denk dat hij een sabbatical neemt.
Oké, schrijven we ook op sabbatical.
Maar dat lijkt me wel, als je een aantal jaren in de top hebt gewerkt, denk ik dat een sabbatical niet overbodig is.
Wie geen sabbatical leek te nemen, was John van Schip na dit seizoen als hoofdtrainer bij Ajax. Hij werd namelijk head of coaching, wat het ook mocht zijn. Maar nu
dat
blijkt
dat hij de hoofd van de coaching is.
Oké, nou duidelijk. Maar dat bleek hem toch niet zo leuk te zijn? Of...
Nou ja,
wat is het, Freek?
Ja, dat zal het zijn. Maar je merkte tijdens de laatste persconferentie ook dat hij inderdaad ook daar een beetje schimmig over deed. Maar dat hij volgens mij met Kroes in gesprek is over wat dan wel de invulling moet zijn.
Maar is het
zeker,
want nu komt het over alsof Van Schip het niet wil. Maar kan het ook zo zijn dat ze bij Ajax vinden, als ze nu naar het elftal kijken en hoe ook tegen Excelsior speelde. Ja, er is ook wel weinig
ja, maar ze hebben hem 3 weken geleden aangeboden.
Ja, maar bij Ajax verandert met de week.
Ja, dat is waar.
Dus
het blijft natuurlijk altijd
een vraag van, zou dat ook kunnen?
Het schimmige aan het falen is wel, Maarten, wat je zegt. Een hele tijd geleden, voordat hij de instapte om interim trainer te worden, was al bekend, hij krijgt een technische functie binnen de club. Ja. Maar een technische functie. En sinds dat moment... En nu zijn ze natuurlijk ook Marijn Beuker is erbij gekomen. Danny Blind is actiever geworden natuurlijk vanuit de FC. Er is natuurlijk Kroes nu, technisch directeur.
Is
wel het een en ander veranderd.
Die zijn er wel klaar voor om weer gewoon fulltime aan de gang te gaan. Hij heeft natuurlijk heel snel ingestapt na het verlies van zijn vrouw. Hoofdtrainer is natuurlijk 24/7. Zo'n hoofd van de trainers moet je ook natuurlijk elke dag... Want die coaches wil je elke keer bespreken. Is dat wel... Is dat misschien ook een overweging? Dat ik denk, nou, weet je wat?
Kijk, dat kan
misschien
dat
iets
kan
van
hem
in.
Dat zei hij ook. We hebben het er aan tafel toen heel voorzichtig over gehad.
Klopt.
Maar
het was levensgevaarlijk toen de tijd om iets over te zeggen.
Dat is het wel. Moet Ajax zo'n man in, die toch nog dat een rouwverwerking zit, moet je hem dan voor zo'n functie vragen? Nou ja, dat kan ook. Dat hij misschien denkt nu. Ja. Wacht even, is dit dan mijn voorland?
Ja. Maar kan je voor zo'n head of coaching? Ja, elke dag. Als
kan
ik,
ook.
Ja. Van jullie, dan bellen jullie mij de hele tijd natuurlijk. Ja. Of andersom.
Ja. Ja, waarschijnlijk de laatste. Goed, het blijft een beetje schimmig en het blijft spannend wat hij uiteindelijk gaat doen. We hebben nog 7 minuten. Het zijn nog 7 weken tot het EK gaat beginnen in Duitsland. Ongelooflijk. En dat betekent dat we op maandag de staat van Oranje gaan bespreken.
Ik vind dat hij met Maarten moet beginnen. Hij heeft altijd een columnje in zijn krant, top en flop.
Weet je de top en flop van deze week al?
Gun hem dan de eerste.
Het is een beetje gebaseerd op Maarten's idee, moet ik eerlijk zeggen.
Staan ze er morgen in, Maarten? Of niet?
Nee.
Wanneer staan de top en flop van deze week?
Rustig, zullen we beginnen zonder dat we het hele Algemeen Dagblad door gaan nemen? Overigens, het Algemeen Dagblad meldde wel, in naam van Mikkel Schauka, Feyenoord-watcher, dat Sipke Hulshof misschien in de problemen kan komen met zijn schema's. Want hij kan mee met Arne Slot naar Liverpool. Maar hij is ook natuurlijk assistent bij Ronald Koeman, bij Oranje.
Ja, dat is nog een beetje de vraag hoe dat dan in elkaar zal vallen of niet.
Maar is dat echt, verwacht je problemen?
Ja, ik vind het nog lastig in te schatten, omdat we niet precies weten nog. Liverpool zal eerst naar buiten moeten komen.
Wanneer ze exact beginnen?
Nou ja, dat
zal in juni zijn.
Ja, dat weet ik niet. Want ze meestal
moeten nog officieel voorgesteld worden.
Nou ja, ook dat. Meestal, die Engelse clubs, dat begint het seizoen eigenlijk echt als ze naar Amerika gaan. En ik kan me herinneren, Louis van Gaal, die werd na het WK 2014, stapte die meteen bij United in. En dan nam die ook wat mensen mee die bij Oranje in de scouting en zo hadden ondersteund. En dat paste toen wel naar elkaar. Ik weet niet meer precies of dat WK nu eerder afliep dan nu het
maar
WK.
Maar in jullie krant stond het wel stellig van... Ja, ja. Nou, hij moest er maar zelf uitzoeken van Liverpool. Ja, van, wilt hij weer Liverpool of wilt hij dat EK? Ja.
Ik denk dat dat best iets kan zijn waar ze zullen het er in elk geval over moeten hebben. Ja. Maar wat er precies uitkomt, we moeten eerst weten dan wat de voorwaarden zijn. Waaronder die bij Liverpool staat.
Maar het zou dus zomaar een probleem kunnen zijn dat eraan zit te komen. En als je moet kiezen voor een EK met Oranje of een aantal jaar bij Liverpool.
Ja, nee, maar dan zul je niet anders kunnen dan met Slot meegaan. Ja. Alleen, het is wel... Koeman heeft in zijn eerste periode, zag hij Kees van Wonderen vlak voor een toernooi weggaan.
Ja. Is het een groot gemis voor het Nederlands elftal? Dat is misschien een beter. Want we hebben het over de staat van het Nederlands elftal, toch?
Zeker.
Van de staat van
Sipke Hulshof is de veldtrainer. En die zou in juni tweeënhalf aan de slag gaan met de speelwijze voor het EK. Want daar is het nog niet zo van gekomen natuurlijk. Omdat er heel veel blessures waren.
Het is belangrijk voor het Nederlands elftal dat die wel meegaat naar de
EK. Ja, maar anders het hele land. Er is wel een andere veldtrainer te vinden.
Kun je beter niet gaan dan?
Het is van landsbelang dit.
Die zit er nu Frenkie wel...
De
Jong,
en die Etienne
Rijn. Etienne Rijn heeft ook
een
probleem. Ja, of hij bij Liverpool...
Was niet het Nederlands elftal.
Nee, of hij bij Liverpool mee kan. Wel een Nederlands elftal. Dus Denzel Dumfries, die werd kampioen met Inter. En ik dacht dat het een goed idee was om een hond met het hoofd van Theo Hernandez, een speler van AC Milan, waar hij altijd ruzie mee heeft. Meerdere rode kaart heeft die Hernandez gekregen tegen hem. Nu kregen ze allebei rode kaart in de kampioenswedstrijd. Maar het gevaar is natuurlijk, ze komen elkaar ook weer tegen op het EK met Nederland.
Maar wat dus was, bij Inter waren ze de week voor ze kampioen werden tegen AC Milan. Was het in die club echt van, jongens, laten we nou rustig zijn. Want die Milan-fans en spelers die hadden Hakan Çalhanoğlu belachelijk gemaakt toen... Toen zij kampioen werd, toen Milan kampioen werd en hij was naar Inter overgestapt. Dus laten we nou ons rustig houden. Nee. En dan eerst de beste titelfeest. Komt Dumfries even.
Ongelooflijk. Ja.
Dus het is wel...
Totaal onhandig, hè?
Ja. Hoe zou Koeman daarna gekeken hebben, die grote hond met het hoofd van Hernandez?
Ja, het Nederlands aan de ketting. Komt eraan.
Och, is het een idee om dan Frimpong op te stellen tegen Frankrijk? om het rustig te houden?
Of hij pakt een snelle rode kaart en dan...
Ja, nou, het wordt in ieder geval extra spannend, laten we het daarop houden. Ik zag Mickey van der Ven aan het werk in de Noord-London derby. Is dat de reden om in de gaten te houden, Kenneth?
Nou, zeker. Alleen, Nederland zelf is zeer goed bezet op die posities. Dus dat wordt wel een klus om daartussen te komen. Maar hij speelt, hij heeft wel in de basis gestaan toch bij Nederland zelf al één keer.
Van de Ven, volgens mij wel. Ja.
Nou ja, weet je, je kan in ieder geval heel ver van je goal afspelen, want hij is zo bloedsnel. En dat is wel een talentvolle jongen om in de gaten te houden voor de opvolging van. Want Virgil van Dijk is 30 plus volgens mij. De Vrij, weet ik ook niet precies hoe oud is, maar in ieder geval is wel iemand die vrij jong het heel goed heeft gedaan. Ook via een tussenweg inderdaad in Engeland beland is. Want het is bijna niet te doen.
Via Wolfsburg, ja.
Ja, hij heeft wel een paar hamstringblessures gehad, helaas. Maar
ook omdat het
super interessant.
Nou ja, daar zit...
Ik had ze niet in ieder geval.
Nee, maar daar zit hem wel een beetje zorg. Omdat het een terugkerend iets is en... Ik heb laatst een interview gemaakt met een looptrainer die onder andere bijvoorbeeld met Dumfries werkt.
Oh,
met
De Vrij. Ja, dat hebben we ook gelezen.
En die man die keek op beeld naar de manier van sprinten van de Ven. En die zegt, ik ga het maar gewoon zeggen. Die zit alweer tegen een blessure aan. Omdat hij blijkbaar als je sprint, ik zal het kort houden, maar als je sprint moet je vanuit je voorbovenbeenspieren sprinten. Want die zijn... 2 of 3 keer zo sterk dan je hamstrings. Maar hij zegt, dat is een bepaalde techniek. En die Van de Vent sprint vanuit zijn hamstrings. En hij zat die beelden te kijken. En inderdaad, 3 weken later, pats.
Is dat lastig te veranderen?
Nou ja, daar kun je aan werken. Alleen hij zegt, je ziet dus dat heel veel, ook jeugdspelers... helemaal niet meer aan loopscholing. Dat het niet als loopscholing wordt.
Hij is wel een zeer talentvolle speler van Nederland zelf al. Alleen het fysieke gedeelte is een net zo belangrijk. Weet je, betrouwbaarheid, fysiek. Is zo belangrijk voor zo'n eindtoernooi.
Sipke Hulshof mag naar Liverpool als we maar een looptrainer dan terugnemen. Dat zou dan misschien een idee kunnen zijn.
Die hebben ze toch al, neem ik aan.
Justin Kluivert, laatste.
Ja, doet goed, hè?
Ongelooflijk.
Als nummer 10 wel daar, hè?
Hij stond in mijn top 3.
Bij Bournemouth, hè? Heeft 7 keer gescoord al dit seizoen. 3 daarvan deze maand. En heeft nu ook, dat had hij al eerder natuurlijk toen zijn eerste goal maakte, in alle 5 top 5 competities gescoord.
Ja.
Ja, die blijven we wel negeren met het Nederlands elftal. Is dat logisch?
Of is dit opportunisme?
Nou, een beetje, maar ja. Als,
maar het is wel ja. zo. In Nederlands elftal is natuurlijk in principe wel voor spelers die in vorm is.
Dat dacht ik.
Dus nou ja, hij heeft een eindsprint ingezet. En,
hij
weet...
is ook bloedsnel. En ja. volgens mij loopt hij vanuit zijn
voorkant.
Ja, ja, ja. ja.
Maar, het is wel goeie loopt het. Daar is in de staf van Oranje wel, wel naar gekeken.
Ja.
Simpelweg omdat er heel veel aanvallende smaken zijn er niet.
Nee,
dus,
waarom?
Nee. Nou ja, grappig dat je toch op die manier weer via allerlei omzwervingen een soort van weer terug in beeld is. Ja.
Hij is weer terug in beeld. Gaat een mooie week aankomen. Champions League voetbal en natuurlijk donderdag Studio Europapa. Er komt veel moois aan. Tot later. Dag.
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.